BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Zijn de miljoenen die we de komende jaren in de ontwikkeling van de Hyperloop investeren goed besteed? Of is het project toch een beetje een bodemloze put?
Ja, we willen als land voorop lopen met die Hyperloop. Maar ja, wat is er nou echt nodig om dit revolutionaire vervoerssysteem op te zetten? Je hoort er straks veel meer over Maaierst.
Nederland moet vaart maken met de uitrol van snelle busverbindingen. Het onderwerp staat vandaag op de agenda tijdens de dag van het OV. We hebben contact met Pieter Litjes, directeur van kennisplatform CROW. Het gaat om het zogenaamde Bus Rapid Transit Systeem, oftewel het BRT. Wat houdt het precies in?
Ja, Bus Rapid Transit Systemen, BRT-systemen, zijn hoogwaardige openbaar vervoerssystemen uitgevoerd door bussen. Bussen die in een hoge frequentie rijden en dus veel reizigers kunnen meenemen en die voor een heel groot gedeelte, het liefst zo groot mogelijk gedeelte, op vrijliggende infrastructuur rijden, dus op aparte busbanen.
Ja, het komt dichtst bij een tram, metro, zoiets?
Ja, uiteindelijk het dichtst bij een metro natuurlijk. Hè, want de meeste trams die rijden wel een aanzienlijk deel, bijvoorbeeld in Amsterdam op eigen infra, maar die rijden ook heel vaak mee met het verkeer. En dat meerijden wil je eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen, omdat dat uiteindelijk voor de vertraging en het gebrek aan comfort zorgt. En hoe meer vrijliggende infrastructuur, hoe meer je ongestoord door kan rijden. Ja, en dat is voor de betrouwbaarheid en de snelheid van het openbaar vervoer natuurlijk heel goed.
Oké, die infrastructuur is dus een van de voorwaarden. Welke andere voorwaarden zijn er nog voor een goed functionerend bus rapid transit systeem?
Nou, een voorwaarde tegenwoordig is natuurlijk dat het zero emissie is. En dat is met bussen tegenwoordig natuurlijk ook goed te regelen. We hebben op dit moment van de 5.500 bussen hebben we 26, die in Nederland rijden, is 26% inmiddels zero emissie. Dat is wat er in de afgelopen 4-5 jaar ongeveer tot stand is gebracht. Ik ben ervan overtuigd dat we heel snel naar 100% uitstootvrij busvervoer gaan. Dat is de afspraak in ieder geval die in Nederland is gemaakt door alle betrokken partijen, om dat in 2030 geregeld te hebben. Dan is die vrijliggende infrastructuur belangrijk. En wat ook belangrijk is, is dat de frequentie hoog is. En dat er dus vaak een bus van een station vertrekt en je dus niet heel erg lang hoeft te wachten.
Ja, en dat je zo min mogelijk ander verkeer tegenkomt. Dus dat bussen bijvoorbeeld prioriteit krijgen bij verkeerslichten. Maar dan denk ik wel,
dat
die infrastructuur en die doorstroming met dat overige verkeer, weegt dat nadeel dan toch op tegen het voordeel? Want ja, ander verkeer wordt daar natuurlijk gestremd.
Dat klopt inderdaad, ja. En het voorrang geven bij kruispunten in de stad voor openbaar vervoer, dat gebeurt al wel vaker. Dat is op zich is dat niet vreemd. En dat is bij een BRT-systeem misschien nog veel belangrijker. En ik denk ook dat, kijk, als je kijkt naar de toegevoegde waarde van openbaar vervoer de komende tijd in steden die steeds drukker worden, waar steeds meer moet worden gebouwd en waar de druk op de vierkante meters openbare ruimte zo enorm is, ja, dan denk ik dat het toch goed is dat we naast fietsen en lopen, wat hele goede manieren van mobiliteit zijn in een stad, toch goed kijken naar de toegevoegde waarde van openbaar vervoer. En busvervoer is daar heel belangrijk bij. Misschien wel belangrijker dan we nu nog denken. En dat heeft voor een groot gedeelte ook te maken met de relatief lage kosten van een BRT-verbinding ten opzichte van een verbinding die moet rijden op rails.
Voordat je natuurlijk zoiets aanlegt, wil je eerst weten wat de potentie ervan is. Welke is dat?
Die potentie, die is enorm. Kijk, we staan in Nederland staan voor een opgave om de komende 10 jaar, en of dat gaat lukken, dat zal erom spannen, om 1 miljoen woningen te bouwen. En de vraag is, waar gaan die woningen allemaal gebouwd worden? Gaan we die allemaal in lange tapijten in het platteland uitleggen, of gaan we binnenstedelijk verdichten? Nou, het zal een beetje van allebei worden. Maar het in de stad meer bouwen is iets wat de komende jaren gaat gebeuren. En als je bijvoorbeeld een wijk als Havenstad heet dat. Dat is het westelijk havengebied in Amsterdam. Mm-hmm. Als je daar de plannen wil realiseren die daardoor het gemeentebestuur neergelegd zijn. En dat zou dan neerkomen op de bouw van 40.000, 50.000 woningen. Dan moet je goed openbaar vervoer hebben. En het voordeel van een BRT-systeem is dat de aanleg relatief eenvoudig is. Een vrije busbaan is makkelijk te leggen. Dat is een kwestie kwestie van asfalteren en, of beton, dat maakt niet uit. Dus het is een vorm van mobiliteit die vrij snel te realiseren is. Waardoor je een van de belangrijke voorwaarden bij zo'n groot woningbouwprogramma, namelijk dat het ook bereikbaar is, ook goed kan regelen. En dat is bij railgebonden openbaar vervoer is dat vaak lastig. De aanlegtijden en de voorbereiding daarvan die zijn enorm. En ik denk dat je met BRT-systemen de komende tijd een impuls kan geven aan de versnelling inderdaad van al die woningbouwprojecten die er moeten komen.
Ja, maar die light rail bijvoorbeeld, ik zie daar best wel veel plannen voor. Ook in Nederland, andere gemeenten kijken daar ook naar en steden. Dus wordt er te snel naar dat plan gegrepen, toch maar weer een metro of een tram aanleggen in plaats van die BRT-systemen?
Ja hoor, die neiging is er heel erg. Hè. De Zuidtangent bijvoorbeeld aan de zuidkant van Amsterdam, die gaat van de Bijlmer via Amstelveen, Hoofddorp naar Haarlem. Is er eentje die al, als ik al 15 jaar geloof ik, bestaat. Ja. Dat is een busverbinding, een hoogwaardige busverbinding met dubbelgelede bussen. Van die dubbele bussen met zo'n scharnier in het midden, zeg maar. Die rijdt voor een heel groot gedeelte op vrijliggende infrastructuur. Heeft soms ongelijkvloerse kruisingen om ongestoord door te kunnen rijden, krijgt op gebieden waar je, of op plekken waar je wel met ander verkeer te maken hebt, krijgt die voorrang. Dat is er eentje die op een zodanige manier is aangelegd dat die nog altijd vertramd kan worden, heet dat. Hè? Dat je er altijd nog een tram van zou kunnen maken. Volgens mij moet je dat niet doen. Volgens mij moet je hem gewoon als bus laten rijden. Het is namelijk vele malen goedkoper. Maar ik merk dat in de OV-wereld de bus toch iets lager in status staat dan een metro of een tram. En dat is jammer, en het is ook te voorkomen. Zo'n Zuidtangent die ik net noemde, die is op een zodanige manier aangelegd dat je er dus een tram van kan maken. Die trams die kunnen, als ze door willen rijden, niet hele scherpe bochten maken. Dus dan moet je de boogstraal, zoals dat heet, wat minder maken. Dat levert meer rijcomfort op. Een vrijliggende infrastructuur betekent dat je minder vaak hoeft te remmen. En dus niet hoeft te remmen en op te trekken. En dat is wat het busvervoer over het algemeen wat minder comfortabel maakt. Scherpe bochten, veel optrekken, remmen, et cetera. Nou, als je dat eruit haalt, door die vrijliggende infrastructuur en wat flauwere bochten, dan ben je in staat om hoogwaardig openbaar vervoer te realiseren, wat echt het comfort van railgebonden openbaar vervoer benadert. Ja, en dan is de noodzaak om daar nog rails te gaan leggen, bovenleidingen en beveiligingssystemen, et cetera, met alle kosten van dien, die is er dan niet. Ja,
die Zuidtangent mag ik graag gebruiken als ik naar Schiphol ga. Meestal komt de vertraging daarna pas, als ik gearriveerd ben. Maar is dit makkelijk overal aan te leggen? Want hierbij is vooraf goed nagedacht om dit gedeelte infrastructuur aan te leggen. Maar kun je dat zomaar ook bij gebieden waar al heel veel gebouwd is?
Nee, dat is niet altijd makkelijk natuurlijk. Hè. Dat geldt voor metro- en tramoplossingen in bestaand gebied. Wat daar geldt, ja, dat geldt natuurlijk ook voor BRT-oplossingen. Op het moment dat je in bestaand gebied een metro of een trein wil toevoegen, ja, dan ben je toch al heel snel aangewezen op ondergrondse oplossingen enorm kostbaar zijn. En het voordeel van een BRT-systeem is dat het flexibeler is, dat je het toch iets makkelijker uiteindelijk dat laatste stukje misschien in dat bebouwde gebied mee kan laten rijden met het verkeer, wel met voorrang. En dan spaar je uiteindelijk toch een heleboel extra kosten uit. Het is geen vervanging voor metrovervoer of voor treinvervoer. En ik denk dat het ook goed is om te constateren dat het een hele goede aanvulling is, die een aanvulling op alle andere vormen van vervoer die nog iets te weinig, naar mijn mening, wordt toegepast.
Ja, het staat dus niet op de agenda. Hoe komt dat?
Ik denk dat dat voor een heel groot gedeelte komt omdat we de noodzaak zien van die woningbouwopgave, die noemde ik net, die is ongelooflijk belangrijk. Iedereen ziet dat we daar heel veel tempo in moeten maken. En wat we ons ook realiseren, steeds meer gelukkig, is dat mobiliteit of bereikbaarheid niet het sluitstuk is. Je gaat niet eerst vroeger bouwden we nog wel eens wijken en daarna gingen we dan nadenken hoe je er eigenlijk in hemelsnaam moest komen. Ja, dan dus werd er een hoogwaardige busverbinding beloofd. En dan was hij er niet. En dan ging iedereen toch een tweede auto kopen. En dan moest daarna alsnog die vrije busbaan er doorheen met een hoop verzet van de bewoners. Het is belangrijk om bij dit soort plannen mobiliteit en bereikbaarheid niet als sluitstuk, maar als randvoorwaarde eigenlijk te zien. Ja. En als je het als randvoorwaarde definieert, ja, dan moet je het aan het begin regelen. Ja. En dan is dus het snel kunnen regelen van dat hoogwaardig openbaar vervoer belangrijk. En dat kan met BRT sneller dan met rail.
Ja. Dus er zitten echt heel veel kansen, maar kennelijk maakt onbekend ook onbemind. Hoe komt dit nou op die politieke agenda? dat de mensen die beslissen...
Nou, het staat erop, hè? Ja. Het staat erop.
Oké, maar het gebeurt alleen niet.
Het staat op de agenda op dit moment. We hebben net een gesprek met de staatssecretaris gehad. En daar hebben we het ook benoemd. En hebben we ook geconstateerd met elkaar dat het een kansrijke optie is die vaker verkend kan worden en moet worden. En er zijn hele, hele goede voorbeelden in het buitenland die al jaren bestaan. In Brazilië, niet om de hoek allemaal. Nee. In Jakarta bijvoorbeeld, waar 231 kilometer vrije busbaan is. Ja, daar is het pure noodzaak, omdat dat steden zijn die anders zo vastlopen. En daar is zo'n BRT-oplossing, een oplossing die ongelooflijk veel reizigers kostenefficiënt uiteindelijk ook kan vervoeren. En comfortabel. En het kostenefficiënt is ook niet onbelangrijk.
Zeker niet. Hartelijk dank, Pieter Litjens, directeur van kennisplatform CROW.
BNR Mobility.
Ja, en van snelle busverbindingen is het maar een heel klein stapje naar de Hyperloop. Het vervoerssysteem waarmee je met hoge snelheid tot 1000 km per uur door een vacuümbuis reist.
Ja, revolutionair natuurlijk, maar ook nog heel erg futuristisch. Dit weekend presenteerde Delft Hyperloop een gloednieuwe pot met POD en resultaten van 2 onderzoeken.
Ja, en Maarten Kirstjens is Lead Scalability bij Delft Hyperloop. Welkom, leuk dat je er bent.
Hi, dankjewel.
Nou, heel Delft luistert natuurlijk nu.
Ja.
Even één belangrijk onderscheid maken, want we hebben ook hard Hyperloop, maar dat zijn jullie niet.
Nee, klopt. Wij zijn Delft Hyperloop nummer 6, dus team nummer 6. En team nummer 1, daar hebben een aantal mensen in gezeten natuurlijk. Ja. En zij dachten van, hey, dit is een goed idee, we moeten dit ook commercializen. Dus zij zijn een start-up begonnen. En dat is hard Hyperloop.
Oké, dus het is een beetje vergelijkbaar met de Solar Race, waar ook Lightyear uit is ontstaan. Zo is Hyperloop, hard Hyperloop uit de Delft Hyperloop ontstaan.
Precies.
Ja. Spin-off, okay. Hè? Nou, dan. Ja. En jullie doen komende maand ook mee aan een wedstrijd?
Klopt, ja. Ja. De European Hyperloop Week, inderdaad.
In Nederland,
ja. Voor de eerste keer. Ja, superleuk. We organiseren hem ook deels zelf. Dus met 3 andere universiteiten. Dus uit Valencia, Edinburgh en Zurich. En er komen ongeveer 32 teams die meedoen.
En van wanneer tot wanneer is dit?
18 tot 24 juli.
Oké, kijk aan.
Leuk. Nou, superleuk dat allemaal in Nederland plaatsvindt. En daarvoor moet je natuurlijk een pot hebben. Zoals het heeft. Wat is een pot? Misschien moet je dat even uitleggen.
Ja, het is dus het vehicle van het Hyperloop concept. Dus dat is een soort, je moet eigenlijk denken als een soort treincoupé. Het ziet er ook van binnen eigenlijk bijna precies hetzelfde uit. Alleen je kan niet naar buiten kijken, want je zit in een buis. Hè?
Nee.
En wij hebben dus een klein schaalmodel daarvan gemaakt, want in de future moeten dus ongeveer 30 tot 50 mensen in kunnen. En wij maken er eentje, dus een klein model van ongeveer 2,5 meter lang. Daar kan je ook niet in zitten, maar wij gebruiken wel precies dezelfde systemen die een grote pot zou kunnen gebruiken.
En dat ding gaat door een buis, schiet je dat en dan heb je het idee van de Hyperloop.
Precies. Ja.
Het is eigenlijk een soort tic-tac, hè, waar je in kunt zitten. Mocht die vorm een beetje?
Ja, misschien wel. Een soort capsule.
Letterlijke capsule. Jullie zijn natuurlijk steeds in ontwikkeling, want zo'n pot is al wel eerder gepresenteerd. Wat zijn nou de nieuwe belangrijke veranderingen in deze pot?
Ja, nou, wij noemen dat onze 3 giant leaps die we dit jaar hebben genomen.
Dat klinkt veel belangrijker.
Precies. Nou ja, ten eerste, wat we hebben gedaan is, we hebben dit keer een hangend concept gemaakt. Dus in plaats van dat hij rijdt over een baan zoals een trein dat doet, hangt hij eigenlijk eronder als een soort gondel. En dat is gunstig voor stabiliteit. En daarnaast zijn we ook voor de eerste keer aan het zweven. En het grappige is dat bij het Hyperloop-concept wordt het zweven heel vaak
blijft
als eerste
dus
genoemd.
Niet hangen. Hij gaat op een gegeven moment los van de rails.
Ja, hij gaat echt helemaal los van de rails. Er zitten geen wieltjes meer aan. Dus hij gaat dus zweven. En voorgaande jaren heeft hij dus iedere keer wel wieltjes gestaan. Omdat we ons eerst wilden focussen op het propulsiesysteem dat we hadden gebouwd. En dit jaar zijn we dus voor de eerste keer gaan zweven. Dus dat was ontzettend gaaf.
Ja.
En dan de derde giant leap is dus dat we het propulsiesysteem dat we vorig jaar hebben gebruikt nog efficiënter hebben gemaakt.
Zijn dit ook stuk voor stuk een nieuwe doorbraken in de Hyperloop scene?
Voor de studententeams wel. Vorig jaar is er bijvoorbeeld geen teams geweest die zweefden. En dit jaar gaan wij dus wel zweven. En volgens mij zijn er wel een paar teams die het ook gaan proberen.
Okay,
dus
gaan proberen. Je bent niet heel erg overtuigd dat het gaat lukken.
Nou ja, die van ons doet het in ieder geval. Dat heb ik gezien.
Anderen moeten dat nog maar even laten zien.
Precies.
Hey, maar dat hangen, wat heeft dat voor groot voordeel ten opzichte van op de wieltjes?
Als je dan een kleine perturbatie hebt uit je stabiliteitspositie, je neutrale positie, dan zorgt zwaartekracht er eigenlijk voor dat je automatisch teruggaat naar die stabiele positie. Zeg maar. Net zoals bij een pendulum, zeg maar. En bij een staand concept heb je dat dus niet.
Oké.
Interessant. Ja. Dat zijn wel dingen waar je steeds verder over nadenkt. Want die ontwikkeling van die Hyperloop. Kijk, buizenpost, dat kennen we al zo lang. Wordt zelfs nog toegepast hier. Mijn schoonmoeder werkt bij Gassan. En daar gaan zeker. De diamanten gaan nog via de buizenpost. Dus dat bestaat al heel erg lang. Hè? Ja, en dit is een doorontwikkeling van iets heel futuristisch. Dus waar staan we nu eigenlijk met die Hyperloop?
Ja, goede vraag. Er zijn meerdere partijen bezig nu in de wereld om dit te gaan realiseren. Nu is er volgens mij geen enkel bedrijf dat nu al een pot heeft die met 1000 km/u door een vacuümbuis heen kan. Dus maar zijn wel wezenlijk bezig om dat te proberen natuurlijk. Maar het is duur. Hè? Dus investeringen zijn nodig om hier echt vaart achter te krijgen. De grootste speler nu is volgens mij Virgin Hyperloop in Amerika van Richard Branson. Maar ook in Delft zijn ze nog steeds hard bezig om echt een full-scale Hyperloop te bouwen.
Is dat dan ook gelijk eigenlijk de grootste uitdaging voor iets als de Hyperloop, gewoon de kosten.
Ja,
de
investering die
nodig is.
Ja, want de infrastructuur bestaat natuurlijk nog niet. Dus om ervoor te zorgen dat dit echt gaat komen, moet je eerst 100 kilometer aan buis neer gaan leggen voordat er überhaupt een pot doorheen kan.
Minimaal 100 kilometer.
Minimaal.
Want anders is het niet rendabel te krijgen.
Klopt. Ja.
Even iets opplakken, een cijfertje. Wat kost het per kilometer? Want dat weten we van het spoor bijvoorbeeld wel.
Ja, dat is heel erg lastig. Er zijn verschillende soorten bronnen die hier schattingen voor hebben gedaan. En de meest recente eigenlijk was bijvoorbeeld van Aecon. Dat is een consultiebedrijf in Canada. En die hebben in 2020 gedacht dat als je in Canada eentje zou neerleggen, dat het ongeveer 56 miljoen Canadese dollar zou kosten per kilometer.
Per kilometer, oké.
Ja, nu hebben wij ook een paper uitgebracht dit jaar waarin we dat eigenlijk net iets pessimistischer inschatten. Omdat bij hele grote infrastructuurprojecten zie je toch al vaker dat die kosten veel hoger uitkomen dan gedacht. Dus wij stellen dat er ongeveer 60 miljoen per kilometer.
Het is op zich ook weer niet zo heel veel meer duurder dan bij spoor. Want spoor is ongeveer 40 miljoen per kilometer. Mm-hmm. Dus dat valt nog wel mee als je er zo tegenaan kijkt.
Het enige probleem vind ik toch altijd, kijk, het spoor ligt er al. En kun je upgraden en kun je verder uitbreiden. En dit moet gewoon vanaf nul helemaal worden opgebouwd. En
klopt.
Daar zit voor mij het grootste punt dat ik denk van, dit moet ooit een keer van de grond gekomen, maar het moet ook niet meer te lang gaan duren. Want al dat geld dat er nu al in wordt gestopt, dat ben je in principe kwijt.
Ja, maar hier heeft Maarten de oplossing voor.
Ja, Maarten. Ja.
Ja, nou ja, uiteindelijk had ik er maar helemaal de oplossing voor. Hè. Dat zou helemaal top zijn. Ja. Nee, maar uiteindelijk begint het toch bij alles zo. Ik bedoel, vorige eeuw gingen we dat ook doen met het vliegtuig en het eeuw daarvoor met de trein. Ergens moet je beginnen.
Ja.
En ik weet ook niet of dat in Europa gaat zijn, want daar moet je verbindingen gaan leggen. Zoals we al zeiden, je moet honderden kilometers aan buis hebben voordat je een rendabele route hebt. Ja. En dan ga je in Europa al snel over landsgrenzen heen en dat maakt het soms een beetje lastig. Maar in landen zoals China of Amerika, waar je rendabele netwerken kan neerleggen binnen één land, nou daar zouden ze kunnen laten zien van hey, dit werkt en dit is top. En dan zou het in Europa kunnen denken van hey, dit willen we ook hebben.
Ja, dus eerst China of Amerika en dan volgen wij daar als makke hondjes achteraan.
Nee, maar dat is juist niet de bedoeling, want Hard Hyperloop wil het echt vanuit Nederland helemaal gaan opbouwen en opzetten. En er zijn ook allemaal partners voor. Jullie hebben zelf ook bekende partners, zoals KLM bijvoorbeeld. Die willen de Hyperloop in ieder geval niet missen. Dus,
nee, precies.
Ja, die taak dat China of voorbij, Amerika ermee vandoor gaat.
Nou ja, wat was Nederland zo?
Hij snel voorbij.
Ja, dat is waar.
Dat
ook. Gaat heel snel, 1000 km/u.
Ja, maar de Nederlandse overheid die speelt hier wel goed in op in, want zij hebben bijvoorbeeld de Hyperloop Development Program opgezet, samen met Hard Hyperloop en wat andere mensen, waar wij ook inzetten. Verschillende partijen, zoals ook gemeentes. En zo willen ze niet per se de eerste zijn in Hyperloop implementatie, maar wel heel erg hard meehelpen met de ontwikkeling van Hyperloop technologie. En dat je dus uiteindelijk misschien zelfs een Nederlands product gaat exporteren, als landen zoals China of Amerika denken van dit willen we hebben.
Ja, zodat wij gebeld worden. Van heel, kun je even komen?
Want we hebben het net over die kosten, die miljoenen die we erin gaan investeren om zoiets aan te leggen. Ja. Die kun je ook ergens anders aan besteden natuurlijk.
Die kun je nu ook ergens anders aan besteden, We hebben
het
bijvoorbeeld
schoner maken van de luchtvaart, het verbeteren van het spoor.
ProRail heeft onlangs een oproep gedaan. We willen €1 miljard per jaar meer om het spoor te upgraden. Weet je? Mm-hmm. Ja, daar kun je ook je geld in investeren. Dus dat zijn wel dingen waar je ook rekening mee moet houden. Van waar zijn we nu op dit moment met die Hyperloop? En hoe lang gaat het nog duren? Wanneer hebben wij een Hyperloop systeem?
Ja, nou...
Nee, we willen een datum.
Ja, nee, het liefst morgen natuurlijk. Hè. Ja. Dan kunnen we met z'n allen meteen binnen een half uur naar Parijs.
Ja,
het is zo lastig te zeggen.
Je hebt onderzoek gedaan.
Ja, nee, zeker. Maar dat ligt toch heel erg... Kijk, de technologie is denk ik tussen de 5 en 10 jaar gewoon klaar voor implementatie. Dat sowieso. Dus daar zal het niet aan liggen. Het zijn vooral de mensen die uiteindelijk hier de beslissing gaan maken. Komt hij er of komt hij er niet? Investeerders, overheden en zo. Ja, daar gaat het gewoon heel erg aan liggen. Dus ik denk zeker 15, 20 jaar.
Minimaal.
Ja. Denk ik. Hè? Maar,
en dan hebben we het dan over passagiersvervoer of hebben we het dan over goederen?
Sowieso zal eerst goederen geïmplementeerd worden. Want dat gaat dan als een soort proof of concept werken. Dan kunnen we kijken of het allemaal veilig genoeg is. Ja. Want er zijn ook mensen die denken van, nou ja, leuk zo'n pot. Maar als ik naar buiten kan kijken en dan zit ik in een vacuümbuis met 1000 km/u. Dat lijkt me niet zo heel erg nice.
Nee.
Maar dat moeten we dus met goederen even laten zien van, het is heel erg fijn, ja. Het is heel erg vet. En heel erg veilig. Ja. Veilig.
Dat is vroeger ook met de treinen toen die kwam.
Precies, ja. Ja. En dan de mensen die dan hier sceptisch over zijn, die gaan wel in het vliegtuig zitten. Nou, daar heb je hetzelfde, want op 10 kilometer hoogte kan je ook niet ademen.
Nee. Dat klopt.
En dan zit je in een soort death trap die ook nog eens naar beneden kan vallen. Ja. Dat heb je met de Hyperloop toch natuurlijk niet.
Dat goede vervoer, dat zie ik dan wel weer. Want dan haal je ook heel veel vrachtwagens van de weg af. En dan zorg je ervoor dat andere mensen weer sneller door kunnen rijden. Dus dan snap ik, die goederenvervoer, daar zie ik echt wel toekomst in. En ik zou daar vooral op inzetten. Dat is mijn tip voor vandaag. Maar niemand luistert naar mij.
Om te beginnen zou ik misschien daarop inzetten. Maar uiteindelijk is natuurlijk personenvervoer ook gewoon de bedoeling.
Ja, hopelijk wel.
Hopelijk wel. Komende maand doen jullie dus mee aan de European Hyperloop Week. Jullie gaan natuurlijk voor de winst.
Ja, 100%. Alle prijzen binnen harken.
Ja. Ja. Ja, pak schaal, pak alles.
Precies, hè?
Ja. Heel veel succes en dank Maarten Kirstjens, Lead Scalability bij de Delft Hyperloop. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan natuurlijk via onze site, onze app, Apple Podcasts, Spotify.
Ja, misschien nog wel leuk om te vertellen dat zij maken ook een eigen podcast van Delft Hyperloop. Dus die zou je ook nog kunnen terugluisteren. Bijvoorbeeld via Spotify of podcast apps die je allemaal hebt.
Pods en iPods.
Ja, en vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je ander nieuws of verhalen voor ons? Mail naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Nout Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.